Er zijn gemeente eerst de volgende afkondigingen wat de diensten betreft voor zondag 25 juli aanstaande. Hoopt om 14:00 in Kootwijkerbroek voor u voor te gaan dominee J.G. Blom uit Oudvliet. Dus een half uur eerder dan vermeld in de kerkbode. Dus om 14:00 smiddags. Om 19:30 s'avonds in Barneveld, kandidaat haar juffer te Elspeet. De collecten voor deze middagdienst zijn 1 diaconie, 2 kerkvoogdij. En de derde collecte is een extra collecte bestemd voor de algemene doeleinden van de kerkvoogdij. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de materialen voor de kinderoppas. Achter in de kerk ligt de eerste uitgave van het landelijk hervormd kerkblad. Als u geen lid bent van het gekrookte riet en ook geen lid bent van het blad rondom de hervormde kerk, wordt u hartelijk en vriendelijk verzocht om 1 exemplaar per gezinshoofd mee te nemen. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen uit Psalm 99, het eerste en ook het tweede vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel. En ook het tweede, God die helpt in nood, is in Sion groot. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 99. stellen ons nu samen, gemeente, onder de tucht van de heilige wet des Heren. En zingen daarna het psalm 34, het achtste vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. En wat er verder volgt in het achtste vers van psalm 34. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
vindt de schriftlezing gemeente voor dit middaguur in de Handelingen der Apostelen, 12e hoofdstuk. Wij noemden u Handelingen 12. Handelingen 12. En daar luidt het heilige en onfeilbaar woord des Heren als volgt. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, dewelke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten, gebonden met 2 ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet, een engel des Heren stond daar. En een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, dewelke vanzelve hun geopend werd. En uitgegaan zijnde, gingen zij een straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En ze zeiden tot haar: gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En ze zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hen met de hand gewenkt had dat ze zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had en zeide: boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij, uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. En Herodes had in de zin te krijgen tegen de Tyriërs en Sidoniërs. Maar zij kwamen eendrachtelijk tot hem en Blastus, die des konings kameling was, overreed hebbende begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des konings land. En op een gezette dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hem. En het volk riep hem toe, een stem Gods, en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij God de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Tot zover de schriftlezing. Laat ons samen het aangezicht des Heren gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed, om de Heren te gaan bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Gedenken wij in onze voorbeden de familie Slotboom uit Barneveld, nu de heer Slotboom weer uit het ziekenhuis mocht thuis komen. Laat ons bidden. Heere, almachtige en getrouwe God in de hemel, zo hebt u ons ook aan de middag van deze uw dag als gemeente in de verstrooiing hier bijeengebracht in dit grote kerkgebouw van een zustergemeente die ons hartelijk ontvangt, die haar ruimte ter beschikking stelt, opdat ook deze verstrooide een schuilplaats zouden hebben om in vrijheid samen te komen rondom uw woord en rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Heere, dwars door alle oordelen, pijn, moeite en zorg, zorgt u wonderbaarlijk goed. Geef ons ook bij de voordeur een hart om daar op te mogen zien, opdat wij klein worden, onwaardig in onszelf, en gij voor ons worden zij en blijven het allerhoogst en eeuwig goed. Nu wij gereed staan, Heer, om naar uw woord te gaan luisteren, o, onthoud ons dan niet de krachtige leiding en onderwijzing van uw Heilige Geest, want die kan ons alleen levend maken. En die kan ons ook alleen in al de waarheid leiden. Ook dat gedeelte dat vanmiddag staat verkondigd te worden, een ernstig gedeelte, een aangrijpend gedeelte, o God, gebruik het om kinderen, jongeren en ouderen in het hart te grijpen. Zeg gij met kracht in ons hart, gij hebt mij niet verheerlijkt, opdat we u nederig te voet vallen als een eerover Gods belijdenis doende van al onze zonden en ongerechtigheden, u nochtans smekend om de vrede. En wat een wonder, Heere, als u dan door de weg van de totale onmogelijkheid heen voor een eerover Gods ogen des geloofs gaat schenken op uw eigen lieve Zoon, die altijd uw eer gezocht en gedaan heeft, die u verheerlijkt heeft op de aarde, die uw werk, zijn borgtochtelijk werk, van dat verzoenende lijden en sterven volkomen heeft volbracht, opdat eerovers Gods door zijn geest en genade hier in beginsel weer eerzoekers van u zouden worden. Want het doel waartoe gij de mens geschapen hebt, en dat is toch eerder het grote doel van de herschepping, van de wedergeboorte, dat gij aan uw eer komt. Heere, bekeer wat onbekeerd is. Breng naderbij wat van verre staat. En versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Mogen we zo de ganse gemeente hartelijk aan u opdragen. Heere, ook hem die spannende dagen achter zich heeft. Zou het niet kwaadaardig zijn? Zou ik niet een ongeneeslijke ziekte in me omdragen, o God? U weet hoe het geweest is bij hem en bij de zijnen. En wat een wonder als u boven bidden en denken het wel gemaakt hebt. Heere, schenk hem die verwondering, die verootmoediging. Maak hem klein door uw goedertierenheden, waardoor hij niet vernield is. Maar mogen nou diezelfde goedertierenheden hem opleiden tot u de weldoener. Om met u de weldoener verzoend te mogen worden door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Opdat het voor hem door vrije genade helemaal open mag vallen wat David gezongen heeft in 103. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. En die uw leven verlost van het verderf. En die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Heere, gedenk de andere zieken, langdurige, ook zij die het psychisch zo moeilijk kunnen hebben. Gedenk onze weduwen, onze weduwnaren, onze alleenstaande, onze gehandicapten, verstandelijk en lichamelijk. O God, heilig alle smart, opdat we het na deze mogen verstaan dat het goed geweest is om door u verdrukt te zijn geweest, opdat we in die weg uw goddelijk recht zouden leren kennen en vervolgen te kennen, om geen kwaad van u den Heere meer te hoeven denken, maar dat het werkelijk wijsheid is wat gij doet. Al kunnen wij u nooit begrijpen. Leer ons door genade u te aanbidden en u achteraan te kleven. Heere, kom zo in ons midden. Open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. En rijd ook hedenmiddag hier voorspoedig op het woord uw waarheid. En geef dat er van des konings vijanden getroffen zullen worden door pijlen die gij zelf neemt over hoogde Christus uit uw goddelijke pijlkoker en die gij doopt in het zoenbloed van het lam en die u vrijmachtig afschiet opdat zondaren leren uitroepen: breng mij uit, want ik ben dodelijk gewond. Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Heere, zo ziet het ook vanmiddag alles op u en blijft het alles op u wachten. Gedenk ons dan in de genadige vergeving en verzoening van al onze zonden om diens wil die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 49, het 6e en 7e vers. En ondertussen krijgt u dan gelegenheid uw gaven te gaan geven. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen dus ondertussen uit Psalm 49, het 6e vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En ook wat er volgt in het 7e vers. 49, 6 en 7. Thank you. U vindt, gemeente, de tekst voor de prediking van het woord voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 12, de versen 21 tot en met 24. Handelingen 12, de versen 21 tot en met 24, waar Gods woord en onze tekst voor vanmiddag als volgt luidt. En op een gezette dag, Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren daarom dat hij Gode de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Tot zover de lezing van onze tekst. Wij schrijven boven de prediking Herodes door een engel des Heren geslagen. Wij gaan letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de rede van de koning. In de tweede plaats gaan we letten op de reactie van het volk. Om in onze derde gedachte stil te staan bij de slag van de engel. Herodes, door een engel des Heren geslagen. Wij bezien achtereenvolgens de rede van de koning, de reactie van het volk en de slag van de engel. Gemeente, ik kan mij enigszins voorstellen dat u op dit moment uzelf afvraagt, dominee, hoort deze geschiedenis eigenlijk wel thuis in de Handelingen der Apostelen? Die vreselijke dood van koning Herodes, behoort dat tot de handelingen van de verhoogde Christus door zijn Heilige Geest? Want dominee, daar gaat het toch ten diepste over in het boek van de Handelingen der Apostelen, hoe de verhoogde Christus door zijn Heilige Geest zondaren trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Heeft de dood van Herodes daar iets mee te maken? Jazeker, gemeente, jazeker. Want Lucas, de schrijver van de Handelingen, of beter gezegd de Heilige Geest zelf, wil ons vanmiddag leren vanuit het woord hoe het erbij staat met de voortgang van het woord van God van Jeruzalem naar Rome. En daarom, op zichzelf is het helemaal niet zo belangrijk dat een koning sterft. Maar het is wel belangrijk dat de koning de dood in zijn drievoudige verschrikking verslonden heeft tot overwinning en leeft tot in alle eeuwigheid. En dat hij zijn vijanden overwint of zijn vijanden uit de weg ruimt. Saulus van Tarsus bijvoorbeeld was een overwonnen vijand. Gewillig gemaakt op de dag van zijn heerkracht mocht hij voor hem buigen. Wat wil gij dat ik doen zal? Maar koning Herodes is een uit de weg geruimde vijand. Omdat Herodes ondanks de waarschuwingen God zich verhard heeft en niet wilde buigen voor de koning der koningen en voor de heren der heerscharen. In dat licht moeten wij Handelingen 12 gaan lezen. Aan het begin van dit hoofdstuk staat een engel om Petrus, een dienstknecht van God, te verlossen uit de gevangenis. En aan het einde van dit hoofdstuk staat weer een engel om Herodes, een vijand van God, te verslaan. En daarom eindigt dit aangrijpende hoofdstuk met de overwinningsroep en het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Want hij, Jezus Christus, moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En zo komen we aan bij onze eerste gedachte, de rede van de koning. In mijn eigen gemeente, die ik dienen mag, hebben wij vorige week zondagmorgen stilgestaan bij het eerste gedeelte van Handelingen 12, hoe Petrus door 's Heren hand verlost werd uit de hand van Herodes. Koning Herodes die heeft pijnlijk moeten ervaren dat Gods rechterhand veel sterker is dan zijn slaande hand. Herodes is dus een gewaarschuwd man. En een gewaarschuwd man telt voor twee, niet waar, maar Herodes ziet dat niet. Herodes wil dat ook niet zien. Van hem geldt, gemeente, God spreekt eens of tweemaal, maar men let er niet op. Men let er niet op. Men holt maar door op het hollende zondepad dat leidt naar het eeuwig verderf als God het niet verhoedt. Aan de ene kant merkt hij heel goed dat hij het moet verliezen van de koning der koningen. En aan de andere kant wil hij het niet verliezen. Herkent u, herken jij, herken ik deze Herodes vanmiddag in eigen hart en leven? Ik moet me bekeren. Maar ik wil me niet bekeren, want dan moet ik breken met alle zonde, en dat wil ik niet. Ik wil als jong mens en als ouder mens de wereld dienen en God dienen. Dat moet toch kunnen? Dat is toch de prediking van de moderne godsdienst? Daar kan toch alles mee door? Maar je voelt heel goed aan, vanuit het woord van God, dat is een leugenleer. Daar kom je voor eeuwig mee om. Ja, eigenlijk moet het wel, want ik word steeds ouder en kouder. En hoe zal ik zo in mijn natuurstaat rechtvaardig verschijnen voor God? Maar ja, dan moet er een streep door mijn leven. Dan moet er een kruis door mijn leven. Dan moet ik ook breken met die boezemzonde. En dat wil ik eigenlijk niet. Nu nog maar niet. Misschien later. Niet op doordoen. We krijgen niet allemaal een later. De dood kan ons zo grijpen. En dan is het eeuwigheid binnen of buiten. Want in het graf is er geen bezinning meer mogelijk. Zo gaat koning Herodes met een enigszins aangeslagen consciëntie terug naar Caesarea Philippi. Noorden van Israël, aan de Middellandse Zee, Caesarea, u kent de plaats, een Romeinse garnizoensplaats, en daar voelt die Herodes zich wel wat thuis, want daar zijn veel Romeinen, en daar worden in het ruime amfitheater spannende wedstrijden gespeeld, zoals in het Colosseum te Rome. Daar kan die genieten, daar kan hij zijn pijnlijke nederlaag enigszins vergeten. Maar, hier zie je het zo aangrijpend, de goddelozen die hebben geen vrede. Een mens zonder God, die is een onrustig ding, die heeft nergens rust. Ondanks al zijn vakanties en verzetjes en pleziertjes. Dan holt hij daar achteraan en dan is het weer dit en dan dat. Elke keer een zeebel, pats, leeg. En zo heeft die dus weer een nieuwe pijl op zijn boog. En wat is dat? Nou zegt de tekst, hij heeft in de zin. Dat betekent, hij is nu van plan om oorlog te gaan voeren tegen de Tyriërs en de Sidoniërs. Herodes wil heersen, zijn macht gaan uitbreiden. Tussen haakjes, de man mocht ruimschoots tevreden zijn met de heerschappij over Palestina, die hem door keizer Claudius was toegewezen. Maar dat zint hem niet, nee, Herodes staat naar meer en heeft nu zijn begeerig oog laten vallen op Tyrus en Sidon. U kent die twee plaatsen, twee rijke handelssteden. Lees het woord van God er maar eens op na. Denkt er omdat daar handel gedreven werd, dat er veel verdiend werd. Als hij die twee steden er eens bij zou kunnen pakken, heb je een schitterende havenplaats. Kun je naam en eer en aanzien alleen maar vergroten. Herodes, is het beeld van de mens wiens deel in dit leven is. Niet tevreden met de plaats door God hem aangewezen. Een onverzadigbare begeerte naar geld en goed, naar macht en rijkdom, naar eer en aanzien. En kan hij het niet goedschiks krijgen, dan maar kwaadschiks. Tussen haakjes gemeend, om alle misverstand te voorkomen. Er is niks op tegen hoor, wanneer wij als jongeren en ouderen proberen onze maatschappelijke positie te verbeteren. Wanneer wij proberen vooruit te komen in deze wereld. Als het goed is, staat u en jij en ik midden in deze wereld. Maar bent u door genade niet van deze wereld, maar u hebt van Gods wegen wel een taak in deze wereld. U bent geroepen, jong en oud, om de gaven en de talenten die God u toebetrouwd heeft te bewaren, daarmee te woekeren en niet om ze in een zweetdoek neer te leggen. Maar het doel heiligt de middelen niet. Wij mogen geen onbijbelse middelen gaan gebruiken om onze eigen doelstellingen te bereiken. Dat is grote zonde. En u weet net zo goed als ik, gemeente, sommige mensen ook in de kerk, die deinzen voor niets en niemand terug. Die gaan desnoods overlijken. En die gebruiken alle mogelijke oneerlijke middelen om toch maar hun doel te bereiken, hun zin door te drukken. Maar de Heilige Schrift waarschuwt ons als dat onze begeerte, als dat ons leven is. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, toch die rijk willen worden, dat betekent die alleen maar leven en werken om geld, 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 om rijk te worden. Doch die rijk willen worden, die vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schade. Eerlijkheden welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Herodes bidt nooit het gebed van Ager: Heere, geef mij geen rijkdom, opdat ik u niet vergeten en zeggen: wie is de Heere? Herodes heeft maar één begeerte: zo snel mogelijk Tyrus en Sidon erbij zien te krijgen. Wat zou dat toch makkelijk zijn, die twee belangrijke steden daar aan de zee gelegen. En kijk eens, die twee steden hebben geen achterland. Voor de voedselvoorziening zijn ze helemaal op Palestina aangewezen. Herodes zou eigenlijk niet eens oorlog hoeven te voeren tegen Tyrus en Sidon. Een economische boycott kan heel het maatschappelijke leven daar in Tyrus en Sidon lam leggen. Doet eenvoudig Herodes zijn voorraad schuren dicht, dan is er honger in dat gebied. Nou, u voelt aan dat die twee steden dat tot elke prijs willen voorkomen. Dat ze economisch geboycott worden. Met geweld, zo nuchter zijn ze ook wel, en met geweld kunnen ze ook niks beginnen tegen Herodes. En daarom nemen ze hun toevlucht tot een list. Want het spreekwoord zegt: wie niet sterk is, die moet slim wezen. En kijk eens, daar komt een delegatie, een afvaardiging van eerwaarde heren uit de steden van Tyrus en Sidon. En die gaan, nee, niet rechtstreeks naar koning Herodes, maar ze wenden zich tot een zekere Blastus, een kamerheer. Dat betekent, jongens en meisjes, die Blastus was een soort minister van de koning. Een hele belangrijke man, zeg maar de rechterhand van de koning. En die Blastus, die zal ongetwijfeld wel door deze delegatie zijn omgekocht. Er is niks nieuws onder de zon hoor. Dat gebeurt tegenwoordig ook in Nederland en overal. Overal. Herodes is blijkbaar dus helemaal niet zo machtig als hij lijkt. Herodes wordt op zijn beurt ook weer geregeerd door zijn adviseurs. Door deze blasters. Zeg, is het nou geen in en in trieste vertoning? Eerst wilde Herodes gaan vechten met de Tyriërs en de Sidoniërs. En nu wil hij weer vrede met die steden. O gemeente, Herodes is zelf maar een speelbal in de handen van zijn minister Blasters. En Blasters, een slimme jongen, die heeft de koning overreed. Want hij kent als geen ander de gevoelige, de zwakke plek van de koning. Dat hij zeer op zijn eer gesteld is. En dit is het resultaat. Herodes krijgt een schitterende gelegenheid om gehuldigd te worden in het stadion te Caesarea Philippi als de edelmoedige koning die vrede wil. Herodes de man die redding brengt, de vredevorst. En kijk eens, op een gezette dag zal Herodes het plechtig laten afkondigen voor die delegatie uit Tyrus en Sidon en allen die daar in dat stadion bijeenvergaderd zijn, dat hij werkelijk niets kwaads in de zin heeft tegen Tyrus en Sidon. Die mensen hoeven niet bang voor hem te zijn. Hij doet ze echt geen kwaad. Een gezette dag voor Herodes. Want nu zal hij bejubeld worden als nooit eerder in zijn leven geschied is. Maar ook een gezette dag voor koning Jezus. Want gemeente, let op, nu zal hij gaan tonen dat hij de overst is van alle koningen der aarde. Ja, dat door hem de koningen der aarde geregeerd worden. En kijk eens, daar zit Herodes gezeten op zijn troon, gekleed in een koninklijk kleed. Ik heb gelezen, jongens en meisjes, waarschijnlijk is het een glinsterkleed geweest met allerlei glinsterdingen. Jullie weten dat beter dan ik. Zulke japonnen kun je volgens mij nog wel kopen. En als de zon erop schijnt, dan schittert dat kleed op een fantastische wijze aan alle kanten. En zo zit Herodes met dat schitterende koninklijke gewaad op zijn troon. En hij houdt een lange rede. Een lange toespraak. Een soort prediking. Een soort verkondiging. Een soort proclamatie. Die edelmoedige Herodes toch biedt vrede aan. Hij presenteert zich als de grote weldoener onder wiens geluk tijden van welvaart en vrede zullen aanbreken. Ziet u hem zitten vanmiddag op zijn troon? Ziet ge uzelf daar zitten? Zie jij jezelf daar zitten? Zie ik mijzelf daar zitten? Herodes op zijn troon is het beeld van de mens zonder God. Is het beeld van de mens die zichzelf bedoelt. En die geen ander deel wacht dan in dit leven. En op de achtergrond, gemeente, klinkt de stem van de dichter van Psalm 49. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. Onze tweede gedachte luidt de reactie van het volk. Nou staat er zo in onze tekst, en het volk riep hem toe, een stemme Gods en niet eens mensen. Een stemme Gods en niet eens mensen. Terstond, wanneer Herodes zijn rede beëindigd heeft, breekt daar in dat stadion een daverend applaus los. De massa is diep onder de indruk van de rede van de koning. Want ze waren toch zo bang dat er oorlog zou komen en dat ze zouden sterven. Maar die edelmoedige koning wil vrede. Hij is een godenzoon, een soort middelaar tussen God en de mensen. Iemand die heil, vrede aanbrengt, voelt u. En daarom roept de massa,
langdurig uit een stem van God en niet van een mens. Een stem van God en niet van een mens. Dat heidenen zo doen en denken, dat kunnen wij ons wel een klein beetje voorstellen, niet waar? Maar hier, gemeente, rondom de troon van Herodes staan ook Joden, verbondskinderen. Mensen uit het verbondsvolk, uit dat volk dat eenmaal stond rondom de berg Sinaï. En dat de stemmen Gods gehoord heeft in donder en in bliksem. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dient dan geen goden nevens mij, want ik ben God en niemand meer. En dat volk, wat door de Heere apart is gezet, roept nu uit één hart en één mond een stem van God. Een stem van God. U zegt, foei toch, dwaas en blind volk. U hebt gelijk, maar wees wel voorzichtig. Zijn er onder het huidige verbondsvolk van vandaag niet velen die op dezelfde wijze zo aan mensvergoding doen, die de God van het geld, de God van de sport, eerst was dat de Europese kampioenschappen voetballen. Niet waar? En nu is iedereen in de ban van de Tour de France. En dan volgen de Olympische Spelen. En wat dacht u? De God van het genot. Hoe velen worden niet meegezogen en laten zich meezuigen. Om mensen, ook sportmensen, als godenzonen te bejubelen en te aanbidden. Geldt het niet van vele gemeenten dat de God deze eeuw de zinnen verblind heeft? En in de kerk? Gaan we daar vrij uit? Helemaal niet. Helemaal niet. Te veel eer bewijzen aan een kind van God. Aan een dienaar van God. Een stem van God. En niet van een mens. Ook al spreken sommigen van Gods kinderen niet naar het woord, dan zeggen sommigen ja, maar die en die zegt het. En dat is een echte, een geoefende en een geharnaste. Die heeft het goed geleerd, ook al staat het niet in de Bijbel, maar het is wel een kind en een knecht van God. Dus is het waar, wat moet je daarmee omvallen? Vest op prinsen, Gods kinderen en knechten, geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Als het goed is, zegt elk kind van God en elke dienstknecht van God, je mag mij alleen navolgen in zoverre ik u het woord van de levende God voorhoud. Want als ik niet spreek en preek naar het woord van God, het zal geen dageraad hebben, dan moet je alles wat ik zeg maar voor de mollen en de vledermuizen werpen. Het zal geen dageraad zien. Alleen Gods eigen woord houdt stand tot in eeuwigheid en zal geen tuinbreed wijken. Geldt het daarom ook in dit verband niet, deze vermaning, dat we moeten oppassen. Geen afgoderij te bedrijven met kinderen van God en knechten van God. Wat een kind van God mij eens vertelde in vertrouwen toen ze zo hartstochtelijk uitzag naar die dominee. Daar had ze een goede geestelijke band mee en dat is niet verkeerd. Dat mag je zeker waarderen en respecteren, maar het ging een beetje afgodische trekken krijgen. En die man die zou om zo en zo laat komen. En die vrouw die zat kant en klaar om die man te ontvangen. En die man die kwam maar niet. En die voelt de spanning ging oplopen. Hoor, zegt ze tegen mij. Ze praten zo mooi Rotterdams. Hoor, zegt ze. Heb ik toch een les van de Heere gekregen, joh. Sprak de Heere met kracht in mijn hart. Uit Jesaja 2. Laat gij lieden dan af van de mens wiens adem in zijn neusgaten is, want waar is hij te achten? Joh, ik moest van die dominee worden afgebracht. om het van de Heere alleen te verwachten. Want de Heere geeft zijn eer niet aan een ander. De Heere is een jaloers God op zijn eer. En dat zal Herodes nu gaan ondervinden. Was nou zijn eigenlijke zonde, gemeente? Het zitten op zijn troon? Dragen van dat mooie kleed? Of is het dat hij Jacobus, de broeder van Johannes, heeft laten onthoofden en Petrus in de gevangenis heeft laten zetten? Is dat zijn hoofdzonde? Nee, dit is het wezen, de kern van zijn zonde. Daarom dat hij Gode de eer niet gaf. Houd dat vast. Hij gaf God de eer niet. Jongens en meisjes, wat had koning Herodes moeten doen? Toen het volk massaal ging juichen, een stemme gods en niet eens mensen, zeg het eens. Wat had Herodes moeten doen? Nou zeg het maar. Moeten opspringen van zijn troon. En moeten zeggen, stop daar direct mee, houd ermee op, dat wil ik niet. Want ik ben ook maar een mens van gelijke beweging als gij. U mag aan mij geen goddelijke eer toeschrijven. Ik ben ook maar een sterfelijk mens. Mensen, hou op! Dat zegt hij niet. Herodes vindt het geweldig. Hij laat het over zich heen komen. Het gaat erin als zoete koek. Hij is er zeer door gevleid en gestreeld tot in zijn vingertoppen toe. En nu valt die Herodes onder hetzelfde oordeel van Belsasar, tegen wie Daniel in de naam des Heren moest spreken. O Belsasar, die God in wiens hand uw leven is en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Hebt gij niet verheerlijkt. En zo stierf Belsasar in diezelfde nacht. Hij gaf God de eer niet. Dat doet ook Herodes hier niet. Dat is het ergste, mijn geliefde, wat van ons als jongeren en ouderen gezegd kan worden. U hebt God niet verheerlijkt. U hebt de Heere niet gegeven wat hem toekwam. Waar hij recht op heeft. Gemeente, dan gaan we de vinger even bijleggen. Dan is uw leven en jouw leven en ook mijn leven ten diepste mislukt. Mislukt. Al zouden we nog zo succesvol zijn in zaken. Al zouden we nog zo'n geweldige carrière gemaakt hebben. Multimiljonair, een naam. Kan niet op. Maar als wij God niet hebben verheerlijkt in ons leven, dan is ons leven mislukt. Verloren, want dan beantwoordt het niet aan het doel waartoe God ons geschapen heeft. Want de Heere heeft ons geschapen tot eer en verheerlijking van zijn grote en heilige naam. Maar door onze val in Adam, ons verbondshoofd, zijn wij eerovers Gods geworden. Wij hebben in Adam, God, onze schepper en weldoener, naar de troon en kroon gestoken. Dat, gemeente, is nu de hoogmoed van ons mensen. De mens wilde aan God gelijk wezen. Het gevolg van zijn moed en vrijwillige afval en ongehoorzaamheid van de Heere is dat de mens, hè, kijk eens, die door de Heere geschapen was op die top van eer, als een klankbodem van God drieënig, dat die mens, het kroon en pronkjuweel van Gods goede schepping, zichzelf expres van die hoge top van eer neergestort heeft in eeuwige verwoesting. En daarom liggen wij allen van nature in een staat der zonde en des doods. Dat is nu onze actieve doodstaat. Geen passieve doodstaat, dat is veel te oppervlakkig. Wij zijn actief geestelijk dood. Dat betekent dat wij van nature voortdurend, continu, met gedachten, woorden en werken de Heere toeroepen, wijk maar van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, niet je, niet maître, geen God en geen meester, ik duld niemand boven mij, ik ben in het diepst van mijn hart, zelf God, daarom duld ik niemand boven mij, ik duld ook geen enkel gezag, ik zoek zelf wel uit wat goed en kwaad is, daar heb ik niemand voor nodig. Herkent u dat? Is dat tot schuld, tot droefheid, tot smart geworden, dat dat uw bestaan is van nature? Is dat onze vraag geworden, gemeente? Hoe komt gij, Heere, nu weer aan uw eer in mijn leven? Want daar gaat het om. Dat is het doel van de waarachtige bekering, de eer Gods, dat God aan zijn eer komt. Daartoe hebt gij mij geschapen. Maar ik heb dat helemaal verkwanseld, want ik ben een eerzoeker en een eers. En toch bent u het zo waardig, Heere, want u bent goed en goeddoende. Topt u met die vraag? Worstel jij wel eens met die vraag? Komt dat wel eens op je af als je in de kerk zit, als je op bed ligt en als je over de weg gaat? Hoe komt God ooit aan zijn eer in mijn jonge of oudere leven? Ziet u in, zie jij in, mijn jonge vriend en vriendin, dat we altijd en overal maar bezig zijn ons eigen eer te bedoelen? Is dat voor u en voor jou en ook voor mij tot schuld, tot droefheid, tot smart in het hart geworden? Dat we de Heere nooit meer de eer kunnen geven en willen geven die hij zo eeuwig waard is om zijn zelfswil. En toch moet het. Toch bij tijden en ogenblikken zo'n betrekking op de Heere en op de eer van zijn naam. Maar hoe dan, dominee? Nooit meer door ons. Wat zegt u? Nooit meer. Als ik nu eens mijn leven ga verbeteren, in plaats van één keer ga ik twee keer naar de kerk. Ik ga veel in de Bijbel lezen en veel bidden. En ik ga de oude schrijvers lezen. En ik ga de afgoden één voor één de deur uit gooien. Weg ermee, heen en uit. En ik ga ernstig leven naar het woord. Ach, een 10 zal ik wel nooit kunnen bereiken, maar een 6 min is toch ook voldoende? Denkt u dat de Heere daarmee tevreden zal zijn? De Heere eist een volmaakte gerechtigheid en heiligheid. Een volmaakte bedoeling van zijn eer. En nu moeten wij daarachter komen, vallen en opstaan, dat wij daar in tijd nog eeuwigheid vanuit onszelf nooit meer aan kunnen beantwoorden. Want wij zijn en blijven, ook na ontvangen genade, wie vat die vatten het, eerrovers van God en zoekers van eigen eer. Daarom, het moet van een andere kant komen, niet van beneden, maar van boven. Mag ik het zo eens zeggen, gemeente? Wij moeten niet wat opgeknapt en opgepept en wat bijgeschaafd worden. Wij moeten wederom geboren worden. Uit God, door God, tot God. Nodig is een wonder Gods, een ingrijpen Gods in ons leven. Want alleen door wederbarende genade krijgt mijn adamitische hoogmoedig ik de doodsteek. En ga ik in beginsel de eer van de Heere weer bedoelen. En wat een wonder. Als ik in die weg van de wedergeboorte ontdekt word. Hoe ik een eerrover van God ben. Maar ook wat een wonder als diezelfde geest mij niet alleen overtuigt dat ik een eerrover van God ben. Maar ook mij overbuigt. Dat doet hij door de trekkende liefde des vaders. Dan val ik niet van God weg, maar naar God toe. Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Om zo te capituleren als een Saulus van Tarse. En om zo door diezelfde geest ogen des geloofs te krijgen. Om te mogen zien op die ene, de Heere Jezus Christus, die de Heere heeft gegeven wat hem toekomt. O, wat wordt hij noodzakelijk, onmisbaar, dierbaar en gepast. Hij, de Zoon des mensen, de enige geboren Zoon van God. Hij heeft altijd de eer van zijn Vader bedoeld. Hij heeft nooit de eer van mensen genomen. Hij heeft gesproken, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Zo brandde die eer van zijn Vader in zijn ziel, dat hij zijn ziel daarvoor heeft uitgestort tot in de dood, ja de dood des kruises. Zo heeft Christus, de geschonden deugde Gods, verheerlijkt door zichzelf God onstraffelijk op te offeren, opdat een verzoend en een bevredigd God in de verheerlijking van zijn aanbiddelijke deugden van eerovers Gods, eerzoekers Gods, kan maken en zal maken door zijn Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Om het hier in beginsel waar worden, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. En nu zie ik, gemeente, achter die troon van Herodes een andere troon oprijzen. Een troon die bevestigd is in gerechtigheid en ingericht. Achter deze surrogaat vredevorst staat de vredevorst, die ons zijn vrede en zijn vriendschap aanbiedt op voorwaarden waaraan hij zelf volkomen heeft voldaan door zijn verzoenend lijden en sterven. Achter deze zogenaamde redder Herodes staat de redder, de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, wat alleen maar eigen eer zoekt. Zijn naam is Koning der Koningen en Heere der Heerscharen. En hij regeert van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. O mijn geliefde, nu blijft er maar één mogelijkheid over. Dat u, jij, maar ook ik, als een eerover van God, leert bukken en buigen voor hem. En hem zo nederig te voet te vallen en hem ootmoedig te smeken, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Ontferm u mijner. Kan een eerover zoals ik ben, door uw genade, weer een eerzoeker van God worden, opdat God verheerlijkt wordt in zijn eigen werk? Gemeente, zijn we zo al eens van onze troon afgekomen? Afgestoten, hebben we ons statiekleed van eigen gerechtigheid en goede werken wel eens afgelegd, schade en drek geacht als een wegwerpelijk kleed, en is onze mond, die alleen maar sprak tot meerdere glorie van onszelf, wel eens heilig verstomd in dat heilige stilzwijgen, terwijl ons hart uitgaat naar die God en naar zijn Christus, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot? Dat is noodzakelijk. Dat geschiet tussen de wieg en het graf. De ouderen zouden zeggen, wij moeten niet alleen van korps verwisseld worden, maar bovenal van koning. En dat wonder van die staatsverwisseling is nodig voor jong en oud in het heden der genade. Daarom is die levenstijd zo belangrijk. Daar vallen eeuwigheidsbeslissingen. Want in de dood is er geen bezinning en geen wederkeer meer mogelijk. Zoals die boom valt, zo blijft die eeuwig liggen. Het zij naar het barre noorden of naar het zoele zuiden. Onze derde gedachte is de slag van de engel. En hij staat er zo aangrijpend in onze tekst. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren. God straft soms onmiddellijk, direct. Sodom en Gomorra, die werden door vuur van de hemel verteerd, omgekeerd. Korach, Datan, hoe heet die andere man, jongens en meisjes? Abiram, kennen jullie wel. Die voeren hem levend ter helle, omdat ze tegen de Heere in opstand waren gekomen. Ananias en Safira, die kennen onze jongeren toch zeker ook wel. Ananias en Safira, die dachten van die geweldige christenen waren. Superchristenen. Die hadden nog eens liefde over voor de naaste. Maar ze bedoelden zichzelf. Ze vallen dood aan de voeten van Petrus. Hier ook, van stonden aan, sloeg hem een engel. Misschien, gemeente, misschien is het wel dezelfde engel die enkele dagen geleden Petrus uit de gevangenis verloste. En nu wordt hij uitgezonden, niet om te verlossen, maar om te verderven. Nu zegt de Heere tegen de engel, ga en sla die Herodes, die sluwe vos. En de engel die gaat opnieuw in gehoorzaamheid aan de Heere. En hij slaat Herodes. Want de engel slaat nooit mis. Aangrijpend, hè? Petrus ontsnapte aan het zwaard van Herodes. Herodes ontloopt het zwaard van de hemelse rechten niet. Want Herodes, zo zegt de tekst, wordt direct overvallen door een acute ziekte, een ingewandsziekte. Een verschrikkelijke ingewandsziekte. Hij wordt door de wormen gegeten. Dat is wat, door de wormen gegeten. Het proces dat normaal tussen haakjes plaatsvindt na de dood, begint bij hem al voor de dood. Zijn troon wordt zijn schavot, zijn schip. De mantel wordt zijn lijkwade, zijn doodskleed. De koning die zich liet vereren als een onsterfelijke God, blijkt maar een sterfelijk mens te zijn die de adem in zijn neusgaten heeft. Herodes, de man heeft meermalen zijn handen uitgestoken naar de discipelen van Christus. En nu? Nu wordt hij zelf geslagen door de hand van een engel des Heren. O gemeente, van deze man geldt het aangrijpende woord. Uit Psalm 49, hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht. Zijn gans geslacht. Want zijn opa was Herodes de kindermoordenaar van Bethlehem. Die alle jonge kindertjes liet doden onder de 2 jaar. En zo dacht hij ook het kinderke Jezus door. Dat was een oom van de opa van deze Herodes. En de oom van deze Herodes was Herodes Antipas. Die liet Johannes de Doper onthoofden. En ook deze Herodes, deze Edomiet, is net zo kwaad en verdorven als zijn opa en als zijn oom. Hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht. Opa en oom, vervreemd van God, in Safgrons donkere nacht. In zijn leven wordt hij al door de wormen gegeten. En na dit leven in de hel is er de worm die niet sterft en het vuur dat niet uitgeblust wordt. O, die eeuwigheid, die knagende worm, had ik maar gebogen voor koning Jezus. Maar nu is het te laat, voor eeuwig te laat, en dat door eigen schuld. Waarom, zo zegt u, dit aangrijpende einde? Er gebeuren toch wel erge dingen, dominee. Keizers en koningen in die tijd, die werden toch algemeen vereerd. U hebt gelijk, u hebt goed gelijk. Keizer Augustus, in de tijd van de beschrijving van de Heere Jezus, de verhevene, die liet zich tijdens zijn leven al als Curios, als heerser, als godenzoon verheerlijken. U hebt gelijk, maar het hele verband, hè, Herodes kon beter weten. Hij was een gewaarschuwd man. Herodes heeft zich heel bewust verzet tegen de Almachtige en tegen zijn gezalfde koning. Hij was openlijk vijandig tegen de Heere en zijn gezalfde koning. En u weet toch het woord van God, gemeente. En wie nou de weg geweten heeft en niet bewandeld, die zal met vele slagen geslagen worden. Koning Jezus is op weg naar de eeuwige glorie van zijn koninkrijk. En op die weg, gemeente, is koning Herodes een lastige steen, een gevaarlijke hindernis. Eventjes, mag ik het zo eens zeggen, heeft koning Jezus koning Herodes laten liggen in zijn geduld, in zijn langmoedigheid, opdat deze koning zich voor hem zou terneerbuigen, hij die de koning der koning is. Maar nu hij dat niet doet, en nu hij zich blijft verharden en verzetten, nu slingert koning Jezus deze koning opzij met de kracht van zijn rechterarm. En zo, gemeente, wordt ten slotte uit de weg geruimd door de koning der koningen alles en ieder die zich tegen hem verzet. Allen die hier in het heden der genade niet voor hem willen buigen, die zullen straks uit zijn mond horen: breng ze hier en sla ze dood voor mijn voeten. Allen die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zal. Vreselijk, gemeente, ja inderdaad, vreselijk. Om zo te moeten vallen in de handen van de levende God, onbekeerd en onverzoend. Want koning Jezus concurreert niet met koning Herodes. Koning Jezus duldt niemand na zich die zich redder, zaligmaker laat noemen. Nee, gemeente, zo niet. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. En in die naam, zo heilig groot en goed, zal eenmaal alle knie zich buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus, de Curios, de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Maar voelt u de noodzaak om het hier in het heden der genade van ganser harte te mogen doen, gewillig gemaakt op de dag van zijn heerkracht? Wee ons als we op de dag van zijn wederkomst gedwongen zullen worden om hem te erkennen. Dan zullen we uitroepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Verschrikkelijk. Slot van het hoofdstuk is een overwinningsroep. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Het staat er als een overwinningsroep. Herodes moest het verliezen, maar het woord van de levende God zal het eeuwig winnen. Christus, de verhoogde Christus, bewaart en vermedert zijn kerk. Dwars door alle verzet heen breekt hij als de verhoogde alle geweld dat zich tegen hem verheft af. En alle raadslagen die tegen zijn heilig woord bedacht worden, maakt hij teniet. En gaat hij dwars door de barensweeën van dit tijdsgewicht en door de macht van de vorst der duisternis, wil het koning Jezus ook in de handelingen, maar ook nu nog, krachtdadig door het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Keer op keer lees je dat de Heer het toedeed tot de gemeente die zalig worden. Gemeente, aan welke kant staan wij? Het is van 2-1. Wie niet voor hem is, is tegen hem. Er zijn geen drie wegen. Twee wegen. De brede en de smalle weg. De weg die leidt naar de eeuwige dood en de weg die leidt naar het eeuwige leven. Heel persoonlijk, aan welke kant staan wij? Wat dunkt u van koning Jezus? Liggen wij, gemeente, nog steeds geknield voor de troon van onszelf, voor de troon van Herodes? Aanbieden wij nog steeds het beest uit de afgrond en zijn beeld? Of hebben wij door genade onze knieën leren buigen voor koning Jezus? Voor hem die volkomen kan zalig maken, die door hem tot God gaat? Het wordt hoog tijd, gemeente, het kan geen uitstel meer lijden. We zijn op weg naar de rechterstoel van Christus. Zal zo lang niet meer duren. Dan moeten we allemaal rekenschap afleggen aan hem, de koning der koningen. Wat we met zijn woord hebben gedaan en met de prediking hebben gedaan. En wat we met ons leven hebben gedaan. De botsing staat voor de deur. De rechter staat voor de deur. En de koningen der aarde beraadslagen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. O, straks, gemeente, let er eens op. Straks kan niemand meer kopen of verkopen dan die het teken van het beest uit de afgrond draagt. Ziet u dat niet? Wilt u dat niet inzien? Zalig die mens die hier eenmaal en andermaal voor hem leerde buigen, leerde capituleren als een eerover Gods. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. En die zo in hem, die gezegende koning, op wiens lippen nou genade is uitgestort, overvloeiende voor de grootste der zondaren, die nou zo in hem zijn heil, zijn hoogst geluk leert aanschouwen, die Sions vorst gaat erkennen voor zijn Heere en voor haar Heere en voor haar God. Ja, welzalig zij die vast op hem betrouwen, die hoe langer hoe meer aan zichzelf leren wantrouwen, om hoe langer hoe meer tegenhopen ophopen in tegenspoed het vertrouwen alleen te stellen op hem die zo getrouw is als sterk, van wie de dichter gezongen heeft: en onze koning is van Israëls God gegeven. Rampzalig die mens die zich blijft verzetten tegen deze beminnelijke, vriendelijke, goedertieren koning. O mens, jong en oud, ga daar toch alstublieft niet langer mee door. Waarom? Ja, waarom zoudt ge toch voor eeuwig verloren gaan? Waarom? Laat de liefde van koning Jezus toch uw koude en harde en verharde hart in vuur en vlam mogen steken. O jong en oud, geef toch acht op zijn lieflijke roepstem. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, uw wereldse hart, uw hoogmoedige hart, uw vuile hart, uw eigen gerechtigde hart. En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen. En ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. O gemeente, laat u toch zaligen door hem die van de Vader is gegeven tot een zaligmaker der wereld. Die ook hedenmiddag ons hartelijk en zeer welmenend oproept: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. O, leer toch van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is o zo zacht en mijn last is o zo licht. Heden, zo spreekt de koning, heden Morgen kan te laat zijn. Net te laat. Net te laat. Heden, indien gij mijn stem hoort. Ach, verhartig uw harten niet. Maar laat u lijden. Laat u zaligen. Om niet op grond van mijn zoon en kruisverdiensten. O, wanhoop niet aan mij. Heb niet langer harde gedachten van mij. Want ik ben een goedertieren koning. Mild in het schuld vergeven. En u die betrekking op hem gekregen heeft. Die alles in hem hebt zien liggen om een God verzoend te worden. Maar die erachter is gekomen zo onwillig en zo onmachtig te zijn om ene rechte stap naar hem toe te kunnen doen. Voor wie het zo onmogelijk is geworden om gelovig acht te geven op zijn roepstem. Doe dan met Esther. In die onhoudbare nood. Als ze zegt, na ernstig overleg, dan zal ik nochtans naar die koning gaan, die gezegende koning, die geen willekeurige despoot is, maar een allergenadigste en goedertierenste koning, van wie de knechten van Benhadad tegen Benhadad zeiden, die vluchten van kamer naar kamer, o mijn heer, geef je toch over? Geef je over? Luister, mijn heer, die koningen van Israël zijn geen despoten, dat zijn goedertieren koningen. En wat deed dan die knechten van Benhadad? Met het koord van de veroordeling om de hals leverden zij zich uit. Doe u dat ook. U kunt er niks bij verliezen. We gaan niet verloren, we liggen verloren. We kunnen alleen uit vrije genade gered en gezaligd worden. Om niet, om niet. Door met het koor der veroordeling de hartelijke erkentenis naar rechte eeuwige dood verdiend te hebben. Meer geloof te hechten aan het woord des konings die het gesproken heeft. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen en wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Om nou zo het besluit te maken in je hart, Heere, op uw woord zal ik het doen. Kom ik om, dan kom ik om. Om het dan te ervaren in het komen tot hem op zijn eigen woord. Dat u wel omkomt met uzelf, maar niet met hem. En dat hij u, eer dat je het goed en wel beseft, de gouden scepter toereikt. En er een schok door je heen gaat. En je de vergevende kracht van zijn offer en bloed mag ervaren. En de vernieuwing van je hart en leven door zijn heilige geest. En dat die koning zich over u ontfermt. Dat hij u aanneemt. Dat hij u naar het hart spreekt. Mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen. In vrede, daarom verkondigen wij u nogmaals in zijn naam. Wij die iets weten van de schrik des Heren, maar ook van de liefde van Christus die ons dringt, kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden, want een iegelijk die zichzelf verhoogt, gelijk Herodes, die zal vernederd worden tot in de diepten der hel. Maar die zichzelf vernedert. Als een Saulus van Tarse. Als een tollenaar. Die zal verhoogd worden. Tot in de allerhoogste heerlijkheid. Koning Jezus. Koerst met vaste hand. Aan op zijn heerlijke eindoverwinning. Het gaat gemeente. Naar het rijk waarin alles door de vrede zal bloeien. Waar twist en wrok verdwijnen zal. En straks zal heel de verloste kerk die uit de grote verdrukking opkomt staan aan de oevers van de glazen zee. Met de citers Gods in de handen. En dan zingen zij. In hem verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen en uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en voor uw aangezicht aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. Want... Laat ons dankzeggen en bidden. Heere, gij zijt de koning der koningen. U bent een groot en een heerlijk koning die zonder onderdanen nooit zijn zal. Want in de veelheid der onderdanen schittert toch uw heerlijkheid, o gezegende koning der koningen. O, zorg nou zelf, o verhoogde koning en zaligmaker, voor uw eigen eer en voor uw eigen werk. En zegen zo de prediking van dit middaguur, dat er parels gehecht zijn aan de middelaarskroon van uw, o koning Jezus. Dat de vorst der duisternis, jongeren en ouderen, hedenmiddag moest loslaten en dat er zondaren van koning zijn verwisseld om te gaan vragen naar u en naar uw sterkte. Heere, wees zo de grote naprediker. Hoeft deze prediking niet eenmaal tegen ons te getuigen, laat het toch niet zijn een reuke des doods ten dode, wat het voor Herodes helaas wel geweest is, maar dan door eigen schuld. O, laat Herodes een baken in zee zijn, opdat we ons als jongeren en ouderen haasten en spoeden om ons levenswil, om als een verloren zondaar en zondares de toevlucht te nemen tot deze gezegende koning, die zijn priesterlijke liefde zo mild is in het schuld vergeven en die nou nooit verwijt. Heere, neem het onze wat er doorheen gesijpeld is genadelijk weg. Verheerlijk uw naam. En blijf bij ons het verdere van de middag en van de avond. En schenk ons ook in het avonduur de bediening van uw woord. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 138.